Ja, broeders en zusters, vorige keer zijn we begonnen met 1 Johannes 4. En daar nemen we nu de draad weer op. 1 Johannes 4. En dan waren we gebleven bij vers 15. Vorige keer hebben we gezien dat de liefde uit God is. Dat wil zeggen dat uit hem voortgekomen is. En de reden is omdat God zelf ook liefde in zijn wezen is. Dat staat in dit hoofdstuk tot tweemaal toe. En God heeft zijn liefde ook betoond aan een wereld die vijandig was, aan een goddeloze mensheid die hij nochtans lief had en die verloren was. En God heeft zijn zoon daartoe gezonden. De drie versen in dit voorgaande gedeelte die dat zo sterk benadrukken zijn vers 9... dat de liefde Gods jegens ons geopenbaard is, dat God zijn enig geboren zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door hem. En in vers 10 staat, hierin is de liefde niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat hij ons lief heeft gehad en zijn zoon gezonden heeft, verzoening voor onze zonden. In vers 14 staat, en wij hebben het aanschouwd en getuigen dat de Vader de Zoon gezonden heeft, staat er letterlijk, zaligmaker der wereld. Dus hij is voor de wereld tot zaligheid geworden. Al moeten we daarbij opmerken dat het alleen geldt voor degene die gelooft. Want het evangelie van Christus is een kracht Gods tot zaligheid door de zaligmaker. Voor een ieder die gelooft. Eerst de Jood en ook de Griek. Dus het werk wat nodig was om met de liefde van God in aanraking te komen, dat is door de Heer Jezus volbracht en wordt zelfs nog verder voortgezet, want zijn liefde is nu juist in zijn opstanding aan de gemeente betoond, leren we dan uit bijvoorbeeld Efeze 5. Maar het was in principe voor de wereld bestemd. Maar ja, we lezen ook dat hij was in de wereld, maar de wereld heeft hem niet gekend. En hij kwam tot de zijnen, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar zovelen hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven om kinderen Gods te worden. Johannes zegt in deze brief, en dat zijn wij ook, inmiddels na de opstanding. Namelijk degenen die in zijn naam geloven. Die niet uit de wil des mans, of uit de wil der bloeden, of uit de wil des vleeses, maar uit God geboren zijn. En daar spreekt Johannes uitvoeriger over in zijn brieven. Uit God geboren zijn wil zeggen dat je opnieuw geboren bent, want wat uit God geboren wordt, is geest. En wat uit de geest geboren wordt, is geest. Dat is het nieuwe leven. En dat wat we van nature zijn, is vlees. Want uit het vlees geboren wordt, is vlees. Dat is gewoon het principe volgens Johannes 3. Maar wij zijn nieuw geboren kinderkens, zo zegt Petrus dat. Wij zijn wedergeboren tot een levende hoop. En daarmee zijn we uit God geboren. En we hebben dus ook de liefde die uit God is ontvangen. Romeinen 5 zegt dat heel nadrukkelijk in vers 5. Dat de liefde Gods in onze harten is uitgestort door de Heilige Geest die ons is gegeven. Dus als kinderen van God hebben wij van Gods liefde ontvangen. En die liefde gaat nu, als het goed is, werkzaam worden ook in onze levens. En dat vind je in deze brieven dan ook naar voren gebracht. Hè, dat we niet alleen God zouden lief hebben omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Dus we hebben de liefdesaanbod van de Heer beantwoord. Maar ook dat wij elkander zouden lief hebben. De broeders zouden lief hebben. Of de kinderen God zouden lief hebben zoals in deze brieven naar voren komt. Dan komen we nu in vers 15 terecht. Waar staat, zo wie beleden zal hebben dat Jezus de Zoon Gods is. God blijft in hem en hij in God. Is dus wat je beleidt, wat je erkent, voor waar houdt. Dat Jezus is de Zoon Gods. Laat ik het zo zeggen, dat Jezus is de Zoon Gods. Hij in het bijzonder. Omdat ook een andere schriftplaats staat, dat je gelooft dat Jezus is de Christus. Ja, je moet zeggen dat Jezus is de Christus en niemand anders. Want er is ook iemand die dat loochent. Komt ook in deze brief voor. In principe gaat het dan om twee dingen. De Christus is de gezalfde en de Zoon Gods is degene die door God ook gesteld is tot erfgenaam van alle dingen volgens de Hebreeënbrief hoofdstuk 1 vers 1 en 2. Hè, God spreekt in deze laatste dagen tot ons door de Zoon, die hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen. De Zoon is dan ook de erfgenaam in het bijzonder. We zien dus dat wij belijden dat Jezus is de Zoon Gods. In de dagen zijns vlees wordt de Heer ook als de Zoon Gods erkend. Dat was hij ook, maar hij werd in het bijzonder in die positie gesteld sinds zijn opstanding. En daar ligt hier dus ook de nadruk op, omdat bijvoorbeeld in Romeinen 1 gezegd wordt dat hij krachtelijk bewezen is te zijn de Zoon van God naar de geest der heiligmaking. En dan staat erachter uit de opstanding der doden, letterlijk staat er op grond van dodenopstanding. Dat betekent dat er dus opstanding van doden is, waarvan Christus de eersteling is. Hij is de eersteling van degenen die ontslapen zijn, oftewel hij is de eerstgeborene uit de doden. Dat houdt in dat hij dus voor eeuwig leeft, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem, hij heerst over de dood. Want hij heeft de sleutels van de dood en het dodenrijk verworven, zegt de Heer zelf als hij aan Johannes op Patmos verschijnt in het gezicht. Hij zegt er wel, ik ben dood geweest, maar zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. En ik heb de sleutels van de dood en de hel, de dodenrijk, ontvangen. Dus daar heeft hij de macht over. En dus ook de macht over degene die gebruik maakt van het geweld des doods. Dat is de duivel, volgens Hebreeën 2. Dus de Heer is degene die de Zoon Gods is. En daar ligt dus, zeg ik nogmaals, de nadruk op. Hier in verband met zijn opstandingssituatie dat hij is opgestaan en in die positie van zoon gesteld werd. Daarvoor werd hij wel degelijk als de Zoon Gods erkend. Martha bijvoorbeeld zegt, voordat de Heer Jezus Lazarus opwekt, zegt zij in Johannes 11, ik heb geloofd dat gij zijt de Christus, de Zoon Gods, die in de wereld komen zou. En het was zo Petrus die dat erkende, als de Heer aan hem vroeg van, wie zeggen de mensen dat ik ben? Ik, de Zoon des mensen, wat zeggen de mensen over mij? En dan zegt Petrus, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Dat moest nog niet openlijk verkondigd worden. Net zo goed als dat van de Christus eigenlijk nog wat verborgen moest worden gehouden, omdat de Heer nu eenmaal tot Here en tot Christus gemaakt zou worden door zijn opstanding. Dus de Zonen Gods. Nou, die term, de Zonen Gods, die komen we bijvoorbeeld ook in Hebreeën tegen, hoofdstuk 4. Hebreeën hoofdstuk 4, in vers 14, hè, dat bekende gedeelte over de toegang tot de troon der genade. En in Hebreeën 4, vers 14 staat dan, terwijl wij dan een grote hoge priester hebben, die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zonen Gods, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. He, zoals het dan in Johannes staat, zo wie beleden zal hebben, dat Jezus is de Zonen Gods, God blijft in hem en hij in God. Dus de belijdenis van je hart is dat Jezus is de Zonen Gods. En hier staat dat hij dus tevens ook de hoge priester is, die door de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus de Zonen Gods. En we weten op grond onder andere van de Hebreeënbrief, hè, dat hij hoge priester geworden is wegens de kracht van het onvergankelijke leven en dat hij in die positie gesteld werd toen hij werd opgewekt uit de doden. De Zonen Gods is de levende Heer. En die belijdenis zouden wij vasthouden. En wat we belijden nog meer, dat staat in hoofdstuk 3, vers 1. Hierom, heilige broeders, die der hemelse roeping deelachtig zijt, aanmerkt de apostel en hoge priester onze belijdenis, Christus Jezus. Degene die wij belijden, erkennen, met onze mond belijden en met het hart geloven, want dat hoort bij elkaar. Dat is degene die gezonden werd door God als de apostel en hoge priester onze belijdenis. Dat is Christus Jezus. Nu staat Christus voorop, omdat dat ook in het bijzonder in deze verhouding dan de titel is voor de opgewekte. De levende Heer, die ook Jezus heette. En nog steeds natuurlijk. Dat is wat wij belijden. We gaan even naar Romeinen 10. Want daaruit blijkt dat de opstanding van Christus vooral bedoeld wordt bij de uitdrukking de Zonen Gods. Want is wat wij belijden namelijk, staat in vers 9 van Romeinen 10. Namelijk, indien gij met uw mond zult belijden, de Heer Jezus, Jezus als Heer, met uw mond zult belijden, erkennen, volmondig beamen dus, Jezus die Heer is voor ons, en met uw hart geloven dat hem God uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden. Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met de mond belijdt men ter zaligheid. Je ziet dat die twee samengaan. Het hart, dat is, zeggen we al eens deftig, dat is de zetel van het geloof. Maar je kunt ook zeggen het is de zetel van de liefde, want de liefde Gods is in onze harten uitgestort. Dus daar waar geloof en liefde bij elkaar zijn, daar hebben wij geloof en liefde voor de Heer. Die is opgewekt uit de doden en op grond van zijn opstanding weten wij dat wij zalig geworden zijn. Dus de kruisiging was noodzakelijk, want dat zegt Romeinen 8 ook, dat hij voor onze zonden gestorven is. Maar er staat meteen achter wat meer is, hij is ook opgewekt. En wat feitelijk nog meer is, in ieder geval hoger, is dat hij is onze hoge priester die voor ons bidt. Dat is waar het hier in Johannes ook om gaat. Het gaat om de Zonen Gods die wij erkennen. Wij geloven niet slechts dat Jezus als mens in de wereld is geweest, want die zijn er wel meer. Maar wij erkennen hem als de Zoon van God, de eeuwig levende erfgenaam van God. En omdat wij dat doen en dat er belijden, weten we ook dat wij in hem dat eeuwige leven hebben. Want het leven is in de Zoon. En wie de Zoon heeft, die heeft het leven. En wie de Zoon niet heeft, die heeft het leven niet. Dat staat ook allemaal in 1 Johannes. Aan Johannes brief was dat, maar in het Johannes evangelie zegt hij, wie in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Dus als je in de Zoon gelooft, leg je dus de nadruk in je geloof op de opgestaan Heer. En dat is de basis van ons nieuwe leven. Want als de Heer niet was opgestaan, wat zouden wij dan nu nog steeds zijn volgens 1 Korinthe 15? Dan zouden we nog steeds in onze zonde zijn. Dan hadden we geen vergeving ontvangen. Maar nu de Heer is opgestaan, weten wij dat wij op grond van ons geloof in hem ook leven ontvangen hebben. En wij belijden dus als gelovigen dat Jezus is de Zoon van God, de levende Heer. En als je dat belijdt, als belijdenis van je geloof, dat hoef je niet ergens in een kerk op een bepaalde leeftijd nog een keer te doen. Dat begint op het moment dat je tot geloof komt. Dan beleid je dat Jezus de Heer is van je leven. En daarmee erken je dat hij is de Zoon van God. Dat betekent dus dat dan ook God in ons blijft en hij in ons. Dan is er dus een relatie ontstaan, ontstaat er gemeenschap. Want God woont in ons, blijven kan ook met wonen vertaald worden, dat is hetzelfde werkwoord in het Grieks. En wij blijven in hem. Die relatie is gegarandeerd. Dat is het fundament van ons geloofsleven. God woont in ons door zijn geest en wij blijven in hem, omdat die geest ons juist geschonken is, ook als bewijs van het eeuwige leven en onderpand van onze toekomende erfenis. Dat is dus een onlosmakelijke verbintenis. Die relatie kan nooit stuk, laat ik dat erbij opmerken. Want het wordt wel eens gezegd dat mensen, doordat ze ontrouw zijn, nadat ze tot geloof gekomen zijn, alsnog verloren kunnen gaan. Voor eeuwig dan. Hè? Dat is niet bijbels. De Bijbel zegt dat niets ons kan scheiden van de liefde Gods. En ook niemand. En er worden een heleboel dingen genoemd. Maar alles wat daar genoemd wordt, is niet in staat om ons te scheiden van de liefde Gods, zelfs de dood niet. Zodat wij dus ook weten dat wij de overwinning hebben in hem. En hij heeft de overwinning over de dood behaald. En wij zijn meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. Dus het fundament van ons geloof is gewoon eeuwig leven. Dat hebben wij door Christus, de Zoon Gods. Met wie wij verbonden zijn voor eeuwig. Ons leven is met Christus verborgen in God. Daar kun je niet aankomen. Ik heb het misschien hier ook wel eens laten zien, maar dat schiet me als ik dat vers weer citeer altijd weer te binnen. We hadden vroeger op de Bijbelschool iemand die daar les gaf en die deed het dan altijd zo. Hij zegt, ons leven is met Christus. En die duim werd dan door de vingers omsloten in God. Dan deed hij zijn andere hand erbovenop. En hij zegt, nou, dan kan de duivel niet bij. En dan moet hij eerst God weghalen, dat lukt hem nooit. Dan moet hij Christus weghalen, die heeft juist de kop van de slang vermorzeld. En pas dan zie je mij weer. Maar ja, mij, je ziet Christus, want God ziet Christus in ons. Onlosmakelijk verbonden leven met de Heer. En dat is omdat wij belijden dat Jezus is de Zoon Gods. En daarom blijft God in ons en Of woont hij in ons, mag je ook zeggen, en hij in God. Dat is een belangrijke waarheid. In 1 Johannes 5 staat het met iets andere woorden, in vers 20. Daar staat, in vers 19 staat, wij weten dat de gehele wereld in het boze ligt. Maar er staat voor, wij weten dat wij uit God zijn. En de wereld om ons heen, die ligt in het boze, onder de invloedssfeer van de boze. Doch wij weten dat de Zoon Gods gekomen is en heeft ons het verstand gegeven, ons het inzicht gegeven, dat wij de waarachtige kennen. En wij zijn in de waarachtige, namelijk in zijn Zoon Jezus Christus. Deze is de waarachtige God en het eeuwige leven. Dus de Zoon Gods is gekomen en wij zijn in hem. Ja?
Oh, dat verstand daar, is dat inzicht of is dat echt de hersenen, zeg maar?
Nou, ik weet zo uit het hoofd niet welk Grieks woord hier staat. Ik denk dat het Synaisis is, maar als het dat staat, dan gaat het in mijn optiek, nu ik dit zo lees, om het inzicht, verstand. Hè, wat is dan het geestelijk verstand wat in Colossens 1 staat? Maar ik moet erbij zeggen, ik heb hier geen opmerking bij gesteld, want ik heb net een nieuwe Bijbel, die andere die lag uit elkaar. En daar had ik wel wat bij staan. Dus nu weet ik het niet zeker, maar het gaat om het inzicht. Het gaat niet om ons vleeselijk verstand, want dat leidt ons gewoonlijk af van God. Het denken van de wereld, wat door ons verstand allemaal opgenomen moet worden, dat brengt ons gewoonlijk niks dichter bij de Heer. Maar het gaat om het leren kennen van de wil van God in alle wijsheid en geestelijk verstand. En wij weten, waarom weten wij dat nou? Omdat de Heilige Geest ons leidt in al de waarheid en omdat het in het woord aan ons is meegedeeld. En is dat dus zeker weten. En daarom hebben we dat inzicht, dat verstand gekregen. Of is ons het verstand gegeven, het inzicht gegeven dat wij in Christus zijn, kort gezegd. En dat weten we omdat de Zoon Gods gekomen is. Niet alleen in de wereld, maar ook door zijn opstanding gezet werd aan Gods rechterhand. Dus die positie die verandert nooit. Dat is de basis van ons geloofsleven. Een relatie die ontstaan is, die nooit en te nimmer verbroken kan zijn. Als je nou 1 Johannes 5 vers 5 ernaast legt, dan staat er, wie is het die de wereld overwint, dan die gelooft dat Jezus is de Zoon Gods. En zie je dat geloven en belijden dus hetzelfde is, dat het bij elkaar hoort. Want in hoofdstuk 5 vers 15 staat, zo wie beleden zal hebben dat Jezus de Zoon Gods is. 4 vers 15. Dus daar wordt gezegd, je moet het beleiden dat hij de Zoon Gods is. En in hoofdstuk 5 vers 5 staat, wie is het die de wereld overwint, dan die gelooft dat Jezus is de Zoon Gods. Jezus is degene die de wereld heeft overwonnen. Dat zei hij in Johannes 16, vlak voordat hij gevangen genomen werd. Er staat, in de wereld zult gij verdrukking hebben, maar heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Dat zou nog moeten door de dood en opstanding heen, maar de Heer zag in die hoofdstukken van Johannes 13 tot 17 al vooruit naar zijn positie en heerlijkheid. Dus als hij zegt, ik heb de wereld overwonnen, en hier staat, ons geloof overwint de wereld, volgens vers 4. Maar wat geloven wij dan? Nou, dat Jezus is de Zoon Gods. Degene die leeft voor eeuwig, want hij heeft de wereld overwonnen. En dan nogmaals, Romeinen 8, waarom zijn wij dan overwinnaars door het geloof? Wel, omdat wij in Christus volbrachte werk rusten. Hij heeft voor ons gestreden. En daarom zijn wij in die situatie eigenlijk meer dan overwinnaars, want hij heeft gestreden en het is ons alleen maar toegerekend. We hebben er niet eens voor gevochten of zo. De Heer streed en overwon en wij mogen dat ook als een zegen van de Heer ontvangen, dat wij met hem overwinnaars zijn over de wereld. Waarom dan? Zijn wij zo sterk dat we de hele wereld aan kunnen? Dat is de strijd in de wereld. Als het om de macht gaat, gaat het altijd, hè, zulke films zijn er toch altijd, dat iemand de macht over de hele wereld wil hebben. Dat is gewoon dwaasheid, want er is al iemand die de macht over de wereld heeft, alleen dat zien we nu nog niet. En dat komt straks wel. Maar waarom zijn wij overwinnaars over de wereld? Omdat wij behoren tot een andere wereld. Wij zijn een nieuwe schepping in Christus. Het oude is voorbij gegaan. Het nieuwe is gekomen. En dat staat in 2 Korinthe 5, vers 17. Dat wij nieuwe schepselen zijn in Christus. We behoren tot een nieuwe wereld. En deze wereld gaat eenmaal voorbij. En ook de heerlijkheid van deze wereld zal vergaan. Maar wie de wil van God doet, die blijft in der eeuwigheid. En de meest fundamentele wil van God is dat iemand zich bekeert. Vanaf dat moment heb je de Zonen Gods leren kennen als de levende Heer en heb je eeuwig leven en kun je nooit meer verloren gaan. En dan overwin je dus deze wereld, ook al bestaat hij nog enige tijd, maar wij hebben eeuwig leven. En dat is dus nog langer, want dat houdt nooit op. Dus geloven dat Jezus de Zoon Gods, of belijden dat Jezus de Zoon Gods, dat is een geloofsbelijdenis. En ik neem aan dat we dat allemaal erkennen. We gaan weer terug naar 1 Johannes 5. Daar staat dus, wij zouden belijden dat... Ja, sorry, 1 Johannes 4. Maar 5 staat bij mij op dezelfde bladzijde. Zo wie beleden zal hebben dat Jezus de Zoon Gods is, God blijft in hem en hij in God. Nou, dat lijkt me nu wel duidelijk. Dan gaan we naar vers 16. En wij hebben gekend en geloofd de liefde die God tot ons heeft. Wij hebben gekend betekent, wij hebben leren kennen, want we kennen het nog steeds. En geloofd de liefde die God tot ons heeft. Geloven en kennen gaat dus ook samen. Als je gelooft, krijg je kennis van de Heer. En in die kennis kun je toenemen. De liefde die God tot ons heeft, dat staat in de voorgaande versen nadrukkelijk naar voren gebracht. En dan staat erachter, God is liefde. Tweede keer dat het in de Bijbel staat. In vers 8 dus ook. Hier staat, God is liefde. In zijn wezen is hij liefde. Ja, daarnaast is hij ook licht. En is hij ook geest. Met alle kenmerken die daar dan weer bij horen. Maar hier wordt de nadruk gelegd op God is liefde. En die in de liefde blijft, die blijft in God en God in hem. En nu ligt de nadruk op meer de praktische kant van het leven van de gelovigen. Want het gaat erom dat je ook in de liefde blijft. Vers 15 zei iets over onze positie in Christus. Als je belijdt dat Jezus de Zoon Gods, dan blijft God in ons en wij in hem. En vers 16 legt meer de nadruk op de wandel. Wij hebben gekend en geloofd de liefde die God tot ons heeft. God is liefde. En die in de liefde blijft, die blijft in God en God in hem. Dat wil zeggen dat die relatie die ontstaan is, ook geïntensiveerd wordt. Dat die een diepgang krijgt. Dat de liefde voor de Heer en voor elkander toeneemt. En dat zie je in de Bijbel ook vaker verwoord, dat de Heer ons zou vermeerderen in de liefde jegens elkander en jegens allen. Of dat wij zouden toenemen in geloof en liefde. Zulke uitspraken vind je geregeld in de schrift. En dat is iets wat met je praktisch leven te maken heeft. Als God dan in ons blijft en wij in hem, heeft dat dus te maken met de wandel. Daar kun je ook wel het een en ander over terugvinden. Namelijk in Johannes 15 zegt de Heer Jezus het tegen zijn discipelen. Johannes 15, en dan gaat het om het 10e vers. Dus dat mooie hoofdstuk, wat ook gaat over dat we elkander zouden lief hebben. Vers 9 zegt, gelijkerwijs de Vader mij lief gehad heeft, heb ik ook u lief gehad. Blijft in deze mijn liefde. Indien gij mijn geboden bewaart, zo zult gij in mijn liefde blijven. Gelijkwijs ik de geboden mijns vaders bewaard heb en blijf in zijn liefde. En dit vers geeft dus aan dat het in de liefde blijven en daarmee de relatie met de levende God laten groeien, dat dat gepaard gaat met, wat staat in vers 10, mijn geboden bewaren. En dat is een term die Johannes in zijn brieven ook gebruikt en hij bedoelt daarmee Gods woord, in relatie tot het nieuwe verbond uiteraard. Het gaat niet over de geboden die in de wet van Mozes overgeleverd zijn, maar het gaat over de inzettingen, de principes van het nieuwe verbond. Want daar leven wij nu ook onder. En als we dan weer terugkeren naar de brief van Johannes, dan zie je dat hij dat ook zelf daar verwoordt. In hoofdstuk 3 vers 24. Daar staat, en die zijn geboden bewaart, blijft in hem en hij in dezelfde. En dat zegt iets over de wandel. Want het bewaren van de geboden is het bewaren van het woord. Dat is leven uit het woord van God, door geloof. En het tweede deel van dit vers sluit weer aan bij het voorgaande vers uit hoofdstuk 4, vers 15. Daar staat, en hieraan kennen wij dat hij in ons blijft, namelijk uit de geest die hij ons gegeven heeft. Dus omdat je de geest ontvangen hebt, is daar een eeuwige liefdesband ontstaan tussen de Heer en de gelovigen. Maar de bedoeling is dat die geest ook gaat werken.
En deze geboden hebben dus niks met de 10 geboden te maken.
Nee, lees hoofdstuk 5 maar even van 1 Johannes. In vers 2 en 3, daar staat in vers 2 van hoofdstuk 5, hieraan kennen wij dat wij de kinderen Gods lief hebben, wanneer wij God lief hebben en zijn geboden bewaren. Dus God liefhebben drukt zich uit in het bewaren van zijn geboden. En het volgende vers geeft er een toelichting op. Want dit is de liefde Gods, dat wij zijn geboden bewaren en zijn geboden zijn niet zwaar. Ja, dat is precies het tegengestelde van wat Petrus in Handelingen 15 zei. Hè, toen daar waren die zeiden dat men, als men tot geloof gekomen was, dat men zich alsnog moest laten besnijden en alsnog de wet moest houden. Dan zei Petrus, ja, hoe kunnen wij nu die last, dat juk, op de schouders van de gelovigen uit de heidenen leggen, terwijl onze vaderen van het volk zelf niet in staat waren om dat te dragen? Zo eerlijk was Petrus daar wel. Dus ze zei, ja, wij kunnen dat niet doen. Dus hoe kunnen we het dan überhaupt op de heidenen leggen die nooit die wet gehad hebben? En dat was ook niet de bedoeling. We zouden leven onder het nieuwe verbond. Wat de Heer Jezus immers zei met die bekende woorden uit Matthäus 11. Komt herwaarts allen tot mij die vermoeid en belast zijt. Door al die regels en wetten die de leidslieden hadden gemaakt. Die ze niet konden dragen, maar ze hielden zich er zelf niet aan. En zei de Heer, kom tot mij en ik zal u rust geven. En leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En neem mijn juk op u. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. En gij zult rust vinden voor uw zielen. Dus als je het juk van de Heer, dat is dus het tegengestelde van wat men niet zou dragen, de wet, als men dat op zich zou nemen, is het toch een last, maar die is licht. En het juk is zacht, omdat de Heer ons daarin draagt. Het is ook geen wet die je niet kunt volbrengen, maar het is de genade die heerst. En dat is iets van binnenuit, hè, dat ons verandert. Dat principe van het nieuwe verbond, waaronder wij plaats zijn, want wij zijn dienaren des Nieuwe Testaments geworden. De Heer heeft ons daartoe bekwaam gemaakt, zegt 2 Korinthe 3. Betekent dus dat ook wij ons niet wederom zouden laten bevangen met het juk der dienstbaarheid. Waarbij juk dus voor dienstbaarheid staat. En wij staan immers in de vrijheid, zegt Galaten 5. Ja, een vrijheid, niet om te gebruiken tot een oorzaak voor het vlees, maar dan komt hij weer, maar dient elkander door de liefde. Onder het nieuwe verbond is dat wel mogelijk. Meer dan nog onder het oude verbond. Terwijl onder het oude verbond ook al, als je heel de wet samenvat, dan was dat in 2 geboden samen te vatten. Men zou God lief hebben met alles wat in de mens is. En de tweede gebod daaraan gelijk, men zou de naaste lief hebben, gelijk uzelven. Maar de Heer gaf een nieuw principe aan onder het nieuwe verbond. Hij zegt in hetzelfde Johannes 15 en Johannes 13 ook voor de eerste keer. Dit is een nieuw gebod wat ik jullie geef, dat gij elkander lief hebt, gelijk ik u heb lief gehad. Naar het voorbeeld van de Heer. En dat is een liefde die nog steeds vandaag de dag van kracht is, want de Heer heeft zich voor de gemeente overgegeven en heeft de gemeente lief gehad en dat doet hij nog steeds. De werkwoordsvorm die daar staat geeft aan dat het een doorgaand proces is, want hij heeft nog steeds de gemeente lief en hij geeft zich nog steeds voor de gemeente over totdat de tijd van de gemeente voorbij is, want dan gaat hij weer met zijn werk op aarde verder. En daarmee is duidelijk, dacht ik, dat wij niet leven onder de wet, ook niet onder de 10 geboden zijn gesteld, maar ik moet erbij zeggen, de vervulling van de wet is liefde. En als je dus door de liefde Gods geleid wordt in je leven, als dat centraal staat, ja, dan doe je die dingen die in de wet staan ook niet. Het lijkt wel of jullie dat helemaal niet kennen, dus ik zoek het even op. Romeinen 13. Past ook heel goed bij dit onderwerp. Romeinen 13, vers 8. Zijt niemand iets schuldig dan elkander lief te hebben. Want die de ander lief heeft, die heeft de wet vervuld. Maar wie heeft eigenlijk de wet vervuld? Ja, hij kwam om de wet en de profeten niet te ontbinden, maar om die te vervullen. En hier staat, toegepast op gelovigen, hè, want die de ander lief heeft, die heeft de wet vervuld. Want dit, gij zult geen overspel doen, gij zult niet doden, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis geven, gij zult niet begeren. Zo er enig ander gebod is, die vallen onder de 10 woorden, de 10 geboden, bijna allemaal, wordt in dit woord als in eens hoofdsom begrepen, namelijk in dit, gij zult uw naaste lief hebben gelijk uzelven. Principe onder het oude verbond. De liefde doet de naaste geen kwaad, zo is dan de liefde de vervulling der wet. En de naaste van ons, wie is dat eigenlijk volgens het Nieuwe Testament? De naaste met een hoofdletter, dat weten we wel, hè? Dat is Christus. Maar op lager niveau, wie is onze naaste?
Huisgenoten.
Dat zijn de huisgenoten des geloofs. Dat staat in de Efezebrief. Liegt niet meer jegens elkander, spreekt dus de waarheid, want wij zijn elkanders leden. En er staat achter, liegt niet tegen uw naaste, spreekt de waarheid dan iegelijk met zijn naaste. Dat betekent dat wij als gelovigen behoren tot dat ene huis van God, namelijk de gemeente, en de naaste in het Nieuwe Testament op lager niveau dan de Heer zelf, zijn degenen die van Christus zijn. Dat zijn onze broeders en zusters. En die kan naast je wonen, maar ook heel ver weg zijn. Maar de verre naaste waar men het soms over heeft, dan bedoelt men mensen die in een ver land moeilijk hebben, dat men daarvoor zou zorgen. En nou, dat hoeft niet per definitie een christen te zijn. Maar dan is het niet de naaste in de optiek van het Nieuwe Testament. En het betekent dus dat liefhebben, het beginsel van de liefde Gods, ook eigenlijk met zich meebrengt dat je die dingen die onder de 10 woorden vallen ook niet zou doen. Want is het een uiting van liefde dat je gaat stelen? En dan kun je zelf zeggen, ja, sommigen, ja, dat is mijn naaste niet. Dat is degene die buiten zijn. Maar ja, maar zo is de Heer het ook niet bedoeld. Hè? Zo werkt het niet. Het is een kwestie van een uiting van liefde, dan steel je niet. Dan dood je niet. Dan doe je geen overspel. Dat soort dingen wordt allemaal genoemd. Dat is geen uiting van liefde als je het wel doet. En de liefde Gods bewerkt dat ook in ons. Maar in principe is dus de liefde op zichzelf de vervulling der wet. Omdat Christus de liefde Gods is. En hij heeft de wet vervuld. En hij heeft ons onder een andere norm geplaatst. Dat wij namelijk elkander zouden lief hebben zoals hij ons heeft lief gehad. Hij is ons voorbeeld. Dus wij leven niet onder de wet, maar wij leven onder de genade. En genade is het beginsel juist van onze bedeling, de bedeling der genade Gods. Dus hierin lezen wij in 1 Johannes 4. Wij hebben gekend en geloofd dat de liefde die God tot ons heeft, God is liefde en die in de liefde blijft, die blijft in God en God in hem. Dit zegt dus meer over onze wandel iets. De relatie die je op grond van je wedergeboorte met de Heer hebt, die wordt geïntensiveerd, die groeit door de liefde. Want liefhebben is een werkwoord, zeggen we wel eens. Dat betekent dat iets gebeurt van binnenuit. In ons hart verandert het. Als iemand opeens mooi verliefd wordt op iemand anders, moet je zien hoe die verandert op dat moment. Wij hebben liefde voor de Heer, dat uit zich in liefde voor zijn woord. Dan nog even 1 Johannes 2. Er staat in vers 3, die hebben we trouwens vorige keer ook gelezen, dat zie ik nu. En hieraan kennen wij dat wij hem gekend hebben, zo wij zijn geboden bewaren. Dus dat kennen geeft aan dat er een relatie is en dat gebeurt en wordt ook intenser wanneer je zijn geboden bewaart. En die daar zegt, ik ken hem en zijn geboden niet bewaart, die is een leugenaar en in die is de waarheid niet. Dat is zwart-wit. Als je zegt, ik ken hem, maar in de praktijk hou je je niet aan Gods woord, dan ben je eigenlijk een leugenaar, want je zegt dat je God kent, maar het blijkt niet uit je wandel. En in die is de waarheid dus niet. Maar zo wie zijn woord bewaart, zie je die overgang van geboden naar woord? Daar gaat het dus om. Wie zijn woord bewaart, in die is waarlijk de liefde Gods volmaakt geworden. En hieraan kennen wij dat wij in hem zijn. En nu staat er niet eens blijven, maar zijn. Een relatie is daar. Wie zijn woord bewaart, in die is waarlijk de liefde Gods volmaakt geworden. En als het iets volmaakt wordt, dan is het een groeiproces wat tot een bepaalde voltooiing komt. En dan zijn wij in hem. En vers 6 zegt, die zegt dat hij in hem blijft, die moet ook zelf al zo wandelen gelijk hij gewandeld heeft. Nou, dat hebben we onder andere net in Johannes 15 gelezen. In de liefde blijven, gelijk ik ook in de liefde blijf. Hoe dan? Wel, door de geboden van de Heer te bewaren, want dat deed de Heer Jezus ook. Dus kort gezegd, trouw aan het woord van God bevordert de groei van de liefde in onze levens. Belangrijk verschijnsel dus. Het is een oproep om te blijven in de liefde, om in gemeenschap met de Heer te groeien. Het was het probleem van de Korintiërs, denk ik. In de praktijk waren ze vleeselijk, maar het waren wel jonge kinderen in Christus. Maar ze wandelden niet zozeer naar de liefde, omdat de liefde meer ziet naar de ander dan naar jezelf. Maar zij waren zeer op zichzelf gericht, zoals jonge kinderen ook altijd als jong kind nog steeds op zichzelf gericht zijn. Dat is mijn speelgoed, mag jij niet meespelen? U kent dat wel. Maar in ieder geval, dat beeld, hè, je gaat ontdekken dat het niet alleen maar om jezelf gaat, maar dat er ook anderen zijn die horen bij het huis van God. De kinderen Gods liefhebben is iets wat je moet leren. En dat is inderdaad een groeiproces. Dan gaan we naar het volgende vers, dat is vers 17. Hierin is de liefde bij ons volmaakt. Geworden mag je er weer bij denken. Ik lees eerst de hoofdzin even. Er staat een tussenzin in. Die maakt het alleen iets complexer. Hierin is de liefde bij ons volmaakt. Namelijk dat wij, gelijk hij is, wij ook zijn in deze wereld. Dat is de hoofdzin. En wat er tussenin staat is, opdat wij vrijmoedigheid mogen hebben in de dag des oordeels. Nou, we hebben al gezien dat de liefde volmaakt wordt in ons. Dat die groeit tot volwassenheid komt. En verder tot vervulling komt in onze levens als we ons onderwerpen aan het woord van de Heer. Als we dat getrouw bewaren in onze harten. Want dat zou onze zielen toch zalig maken. Hè? Het heeft een uitwerking ten aanzien van onze wandel. Dan staat er, als dat bij ons volmaakt is geworden, dan zouden wij zijn gelijk hij is. En zo zouden we ook in de wereld zijn. Hoe is hij dan? Nou, ja, het is niet zo moeilijk. Ik struikelde vroeger altijd over dit vers. Ik denk, wat bedoelt dat vers nou eigenlijk te zeggen? Maar het staat er gewoon voor. Hij is, dat gaat over God, hè? Gelijk, hij is. Nou, hij is staat er vlak voor. God is liefde. Tot tweemaal toe. Dus dat gelijk hij is liefde, wij ook zijn in deze wereld. En dat houdt dus in dat wij ook de liefde van de Heer mogen uitdragen in de wereld zelfs. Niet alleen onder de gelovigen, de broeders en zusters, want daar ligt in deze hoofdstukken altijd de nadruk op. De broeders liefhebben, de kinderen Gods liefhebben, elkander liefhebben, komt allemaal voor in deze brieven. Maar het gaat ook zelfs om een houding van liefde ten opzichte van de wereld om ons heen. Naar het voorbeeld van de Heer, gelijk hij is. En God heeft zijn liefde betoond, met bijvoorbeeld de woorden van het bekende vers uit Johannes 3 vers 16, al zo lief heeft God de wereld gehad, de wereld, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. God heeft ons eerst lief gehad, lezen we verderop in dit hoofdstuk. Zijn liefde is het initiatief geweest om de mensen die verloren waren, als goddelozen en zondaren, om die toch weer met hem in contact te brengen. En die liefde van God, die hebben wij nu ontvangen in onze harten. Maar er zijn ook nog veel mensen om ons heen die dat missen. Dat zijn de meesten om ons heen. En hoe bereik je die mensen? Ja, dat kan in je persoonlijk leven zijn. Dat kan ook gewoon door de meest simpele opdracht die de Heer gegeven heeft aan de gelovigen, is dat wij het evangelie zouden uitdragen, daar waar dat mogelijk is. De prediking van het evangelie is in deze bedeling der genade, en het beheer daarvan is aan de gemeente toevertrouwd. Dat lees je in Romeinen 10 ook. We moeten het horen, anders kunnen ze niet behouden worden. Want het geloof is nu eenmaal uit het gehoor. En het gehoor is door het woord Gods. Die houding van liefde ten opzichte van een wereld die bestaat uit een krom en verdraaid geslacht, die God heeft gehad, die zouden wij in principe ook hebben ten opzichte van de wereld. Omdat er een mogelijkheid kan bestaan dat we door de prediking van het evangelie hen op de Heer zouden kunnen wijzen. En wij zijn binnen, maar er zijn nog zat die buiten zijn. En als die op zoek zijn, dat weten wij lang niet altijd, want wij kunnen in de harten van de mensen niet kijken, maar de Heer wel. En hij kan mensen op onze weg brengen, die door een simpel gesprek of een getuigenis wat je over de Heer vertelt, aan het nadenken worden gezet. Dat is een uiting van liefde voor een wereld die eigenlijk in zonde leeft. Dat is de ene kant. En die zou ik er eventjes willen benadrukken, want dat wordt hier ook gezegd. En wij leven dus in de wereld vanuit een houding van liefde. Aan de andere kant is het ook zo dat de Bijbel ons leert, bijvoorbeeld in Romeinen 1, vanaf vers 18, dat de mensen die goddeloos zijn, die dus helemaal niets met God te maken willen hebben, die hebben al afgewezen dat er een God bestaat, hoewel ze hem kunnen kennen, want ze weten dat er een schepper bestaat. Maar ze willen hem niet erkennen, dus die hebben de waarheid van God in ongerechtigheid ten onder gehouden. En de houding van God ten opzichte van zulke mensen is dat hij hen heeft overgegeven aan hun verkeerde denken. Lezen we allemaal Romeinen 1 vanaf vers 18 en verder. Want men zou tot de conclusie moeten komen dat er een schepper is. Want sinds de schepping der wereld is uit de schepselen doorzien, beide zijn eeuwige kracht en goddelijkheid. Er is een schepper. Je hebt nooit een excuus om te zeggen dat je dat niet weet. De Bijbel zegt dat je dat wel weet. Notabene heb je van origine de Neshama, de levensadem via Adam, ontvangen. Waar ook meteen het geweten, het godsbesef, noemt men dat wel eens, in opgesloten zit. Dus men kan iets van God weten. Alleen het is ver ondergeschoffeld. Het is weggezakt. En als de evangelie klinkt, dan appelleert dat daaraan. Aan je geweten. En het godsbesef bestaat wel degelijk in de mens. Alleen men heeft het weggedrukt. Er heeft men het geweten toegeschroeid. En wil daar niets van weten. Zulke mensen die bewust goddeloos zijn, daar heeft de Heer een andere houding ten opzichte van aangenomen. Want die heeft hij losgelaten. Die heeft hij overgegeven aan een verkeerde zin, staat er, een verkeerd denken. En daarmee ook de gevolgen van hun verkeerde daden in hun leven ondervinden. Dat is kort gezegd wat er Romeinen 1 staat. En als wij weten dat we met echt notoren goddelozen te maken hebben, ja, dan valt er ook weinig van liefde te tonen. Ja, je leeft vanuit de liefde Gods, maar je hoeft je ook niet te laten misbruiken, toch? Wat dat betreft hebben wij een probleem, want wij weten niet met wat voor mensen we soms van doen hebben. Dat weten we niet. Wij kunnen niet in de harten zien. Dus we hebben in principe die eerste houding van liefde. En we betonen liefde. En we spreken van de Heer die liefde is, als het nodig is. Als het ons daar gevraagd wordt, maar ook wellicht spontaan. Het is maar net hoe het loopt. En we brengen het evangelie waarin de liefde van God wordt verkondigd voor een wereld die zijn liefde wel degelijk nodig heeft. Maar als je merkt dat je met mensen te maken krijgt die er helemaal niets mee te maken willen hebben, ja, dan krijg je het principe van werf geen parelen voor de zwijnen. Want ze worden dan ook nog agressief ook. En dan heb je vaak nog last ervan ook, meer dan dat. Ja, want de tegenstander zit ook nooit stil. En die gebruikt zulke mensen soms ook. Juist om gelovigen te sarren en tegen te werken en hoe dan ook. En dat kan op het terrein van je collega's zijn. Zelfs al heb je nog nooit iets over je persoonlijk geloof van de Heer gezegd. Als in jou de geest Gods woont en je leeft vanuit het leven met de Heer, dan straalt het altijd iets uit. Zodat sommige mensen wel tegen je zeggen, wat heb je eigenlijk wat ik niet heb? dat proeven ze wel. Er zijn maar weinigen die dat zeggen hoor. Maar ze proeven het wel. Je bent anders op een of andere manier. Niet omdat je anders koffie drinkt of zo. Maar omdat je anders denkt, anders doet dan zij zouden doen. Ja, dan heb je wellicht de mogelijkheid om er eens iets over te zeggen. Maar aan de andere kant, als ze dat afwijzen, dan heb je soms ook botsing van geesten hoor. Dat een ander die feitelijk niets daarmee te maken wil hebben, zelfs erg vijandig is, ook in de praktijk ten opzichte van jou als kind van God, vijandig kan zijn. En zo'n situatie, ja, dan heb je eigenlijk geen gemeenschap met zulke mensen. En dat is het probleem waar wij wel mee zitten als gelovigen. De Bijbel roept ons op om te zijn zoals de Heer is in de wereld, namelijk het betonen van zijn liefde. Maar als daar echt goddeloosheid is, ja, dan wordt dat lastig. Dan heb je weinig contact met zulke mensen. Dan kun je beter ook verre van houden, lijkt mij. Ja, want anders krijg je er soms alleen maar last van. En het is de Heer die ons daar wijsheid in moet geven. Maar zolang je dat niet weet, ja, spreken van zijn liefde, getuigen van zijn liefde in woord en daad is het beste wat je kunt doen. Want er staat ook nog een tussenzin in. Hierin is de liefde Gods bij ons volmaakt geworden. Is hij dus tot een bepaalde groei gekomen. Tot een bepaalde vervulling. Dat werkt in onszelf iets uit, maar zelfs naar de wereld toe. Vergeet ook niet dat de Bijbel zegt dat we onze vijanden zouden liefhebben zelfs. Hè? Dat wordt ook nog in de Bijbel gezegd. En zegen degene die u vervolgen. Vloek niet, maar zegent. Dat zegenen betekent trouwens het goede tot hen spreken. Niet goed spreken, niet goed praten wat ze doen, maar het goede tot hen spreken. Eulogio, dat is zegenen. Ui is goed en logio komt van lego, dat is zeggen. Het goede tot hen zeggen. Nou, dan getuig je weer van de liefde van de Heer. Hier wordt gezegd, als wij dus die liefde Gods tot een bepaalde volgroeiing laten komen, dus die werkt in ons leven, dan hebben wij de houding van de Heer zoals hij die had en nog heeft ten opzichte van een goddeloze wereld. Een wereld die in zonde leeft, maar wel op zoek is naar redding en bevrijding. En daarna staat er dan achter op dat wij vrijmoedigheid mogen hebben in de dag des oordeels. Het is ook gunstig voor ons dat de liefde in ons leven werkzaam is. Want het geeft ons vrijmoedigheid. Wanneer? In de dag des oordeels. Nou moet ik erbij zeggen dat die term de dag des oordeels, zo vaak als die in de Bijbel voorkomt, meestal heen wijst naar de jongste dag, zoals dat in de NBG-vertaling genoemd werd. Ten uitersten dagen staat er dan in de Statenvertaling. En dat verwijst dus naar het oordeel bij de grote witte troon. Het oordeel van de doden. Maar daar hebben wij uiteraard als gemeente niets mee van doen. Althans, daar komen wij niet voor. Punt 1 zijn we niet doden, maar levend. Hè, met Christus. Maar wat men meestal niet kent, is dat het oordeel in de schrift in fasen gebeurt. Op verschillende tijdstippen. En ook over verschillende groepen. En de eerste groep die iets met oordeel van doen krijgt in het plan van God nu, dat is de gemeente. En de gemeente die komt in de hemel voor de rechterstoel van Christus te staan. 2 Korinthe 5. En daarna Israël in de woestijn der volken. En daarna de volkerenwereld, Matthäus 25, die geoordeeld zullen worden. En uiteindelijk ook de doden. Dat zijn verschillende fasen. Maar in de reformatorische wereld is dat allemaal op één hoop gegooid, kan ik wel zeggen. En dat is allemaal aan het eind van de hele heilsgeschiedenis. Als het hemel en aarde voorbij gaan, dan is de dag des oordeels. Daar zijn ook wel schriftplaatsen voor in de Bijbel. Nog meer dan deze. Maar het is ook meteen een relatief begrip. Dat wil zeggen, over wie gaat het eigenlijk? En voor wie is het dan de dag van het oordeel? Nou, het gaat hier over gelovigen. Die hebben deel aan de gemeente, het lichaam van Christus. En de gemeente is nu eenmaal een volk wat bestemd is voor de hemel. En die zal voor de rechterstoel van Christus beoordeeld worden. Het oordeel vindt daar plaats door de Heer in de hemel. Zoals 2 Korinthe 5 vers 10 ook zegt, hè, dat we allen geopenbaard moeten worden voor de rechterstoel van Christus, opdat hetgeen door het lichaam is geschied, staat er dan eigenlijk bij, het zij goed, het zij kwaad, door de Heer beoordeeld wordt. Beoordeeld. Veroordeling is geen sprake meer van. Maar beoordeling wel. Dat is voor ons de dag van het oordeel. En hoe dat in elkaar zit, Dat laat ik je na de pauze wel even zien. Want het heeft ook te maken met het begrip vrijmoedigheid. Dus je komt op een gegeven moment in zo'n dag van oordeel terecht. Daar staan we dan, ook individueel voor de Heer. En hoe sta je daar dan? Heb je dan vrijmoedigheid? Of ben je beschaamd en beschroomd? En dat heeft alles van doen met in hoeverre de liefde van God in onze levens werkzaam is geweest. In hoeverre wij aan het woord van de Heer trouw gebleven zijn. Nou, daar gaan we straks nog even over verder hebben. Goed, vers 17 waren we mee bezig, broeders en zusters. Daar staat dan dat we vrijmoedigheid mogen hebben in de dag des oordeels, wanneer de liefde Gods ook in ons volmaakt wordt. Dat wil zeggen tot een groei komt en tot een vervulling kan komen. Nou, dat is zoals ik al zei, de liefde werkt door ons heen. Dat hebben we niet altijd precies door hoe dat werkt, maar Gods liefde werkt nu eenmaal in ons. Het is geloof door de liefde werkende. Dat heeft uiteindelijk tot gevolg dat we ook vrijmoedigheid mogen hebben in de dag van het oordeel. Als we eerst de paralleltekst er even naast leggen, die staat in 1 Johannes 2. 1 Johannes 2 vanaf vers 27, daar staat: en de zalving die gij lieden van hem ontvangen hebt, blijft in u. En de zalving is dus daar waar wij mee gezalfd zijn, dat is de Heilige Geest, die blijft in u. Precies zoals Johannes 14 dat ook zegt, hè, dat de geest der waarheid, die andere trooster, in ons zou zijn en bij ons zou blijven tot in de eeuwigheid. En gij hebt niet van noden dat iemand u leren, maar gelijk dezelfde zalving u leert van alle dingen. Immers de geest der waarheid leidt in al de waarheid, dus die leert ons van alle dingen. Zo is zij ook waarachtig en is geen leugen. En gelijk gij u geleerd heeft, zo zult gij in hem blijven. En dat laatste geeft dan weer aan dat daar waar het woord Gods ons onderwijst, dat onze relatie met de Heer dus ook verstevigd wordt in de praktijk, in de wandel. En dan vers 28. En nu, kinderkens, blijft in hem, opdat wanneer hij zal geopenbaard zijn, wij vrijmoedigheid hebben en wij van hem niet beschaamd gemaakt worden in zijn toekomst. Dan zet je deze versen dus naast elkaar, dan zie je dat in beide versen het begrip vrijmoedigheid staat. 1 Johannes 4 en 1 Johannes 2. Hier staat bij dat wanneer hij geopenbaard zal zijn, want de Heer is nog steeds verborgen aan de rechterhand Gods. Nou, wij verwachten zijn verschijning wanneer hij zich openbaart aan de gemeente. En dan staat er, wij van hem niet beschaamd gemaakt worden in zijn toekomst. Wie niet in de Heer blijft, wat betreft de wandel, dus de Heer feitelijk niet wil volgen en dienen, dus zijn eigen weg gaat, die kan dus beschaamd gemaakt worden in zijn toekomst, wanneer de Heer zich openbaart. Dit woord toekomst is het bekende woord parousia, dat de Heer weer lichamelijk aanwezig zal zijn. En de eerste groep van gelovigen die de Heer ontmoet in zijn openbaring, in zijn parousia, in zijn lichamelijke aanwezigheid, dat is nu eenmaal de gemeente. De parousia vinden we in brieven van Thessalonicenzen terug. Wij die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heren, zullen geenszins voorkomen degenen die ontslapen zijn. En dan wordt er ook gesproken over een volgorde. Degenen die ontslapen zijn, die zullen eerst opstaan, daarna wij zullen tezamen met hen levend gemaakt worden. Er staat in 1 Korinthe 15 en hier staat dan, zullen met hem tezamen opgenomen worden op de wolken, de Heer tegemoet in de lucht. En dat is wat wij dan noemen de opname van de gemeente. Daar zien we naar uit, hè? De verschijning van onze Heer in heerlijkheid. Dat heet hier zijn toekomst. Wij hebben vrijmoedigheid wanneer we in de Heer blijven. Wanneer we de Heer gevolgd hebben, hebben leren kennen en hebben dienen naar de kracht die hij ons verleent. Dan weet je gewoon straks, daar wordt mijn levensloopbaan door de Heer beoordeeld. En daar zal ik ook individueel loon voor ontvangen. Een kroon, zeer schoon, wacht ons aan gindse kust, zingen we dan wel eens. Maar het kan dus ook zijn dat je beschaamd gemaakt wordt. Schaamte heeft dan te maken met het feit dat je in de praktijk dus niet in de Heer gebleven bent. feitelijk ontrouw bent geweest in je wandel aan de Heer. Niet een keer of zo, maar daadwerkelijk nadat je wedergeboren bent geworden, gewoon de Heer de rug toegekeerd hebt en gezegd, nou Heer, ik ga nu mijn eigen weg wel. Ik ben blij dat ik met de hakken over de sloot ben. Behouden. Maar daarna, ja, dat kan zijn dat mensen dus dan de Heer verlaten. Dat kan. Dat heeft geen gevolgen voor je eeuwigheidspositie. Je blijft behouden. Maar het heeft wel gevolgen voor dat wat de Heer aan ons zou willen geven als beloning op onze dienst die Hij door ons heeft kunnen doen. En daar vinden we genoeg schriftplaatsen van, hè? In 1 Korinthe 3. Bijvoorbeeld, waarmee men dan zou bouwen op het fundament. Er worden twee categorieën genoemd. Hout, hooi en stoppelen. En daarnaast goud, zilver en kostelijk gesteente. De werken worden door het vuur beproefd. En degenen die dan met goud, zilver en kostelijk gesteente gebouwd hebben op het fundament, die zullen loon ontvangen. En dus degenen waar de Heer doorheen heeft kunnen werken, waarin Hij zijn werk heeft kunnen doen, omdat we Hem lief hebben, die zal Hij daarvoor belonen. En dat gebeurt in zijn toekomst, dan wel bij zijn openbaring, en 1 Johannes 4 heet dat, in de dag van het oordeel. En dan gaat het dus om het oordeel van Christus met betrekking tot de gemeente. Dat is de rechterstoel van Christus. En een rechter beoordeelt ook. Dan gaan we naar 1 Korinthe 4. Paulus had met de Korintiërs nogal wat van doen, omdat ze hem ook beoordeelden. En hij zegt dan in vers 4 van 1 Korinthe 4, want ik ben mijzelf van geen ding bewust, doch ik ben daardoor niet gerechtvaardigd, maar die mij oordeelt is de Heere. En dus dat zouden we ook persoonlijk bij ons bewust zijn. Wij zijn allen individueel persoonlijk verantwoordingsschuldig aan de Heer. We zouden niet de dienstknecht van de Heer of een andere dienstknecht beoordelen. Nee, je bent persoonlijk rekenschap verschuldigd straks aan de Heer. En hier staat dan wat Paulus zegt, de Heer is die mij beoordelen zal. Zo dan oordeelt niets voor de tijd totdat de Heer zal gekomen zijn. Welke ook in het licht zal brengen hetgeen in de duisternis verborgen is en openbaren de raadslagen der harten. En als dan zal een iegelijk lof hebben van God. Positief benaderd, want daar waar men beschaamd gemaakt wordt, ontvangt men geen lof van de Heer. Dus wel behouden, maar 1 Korinthe 3 noemt dat als door het vuur heen. De werken die de persoon gedaan heeft, die zijn verbrand. Hout, hooi en stoppelen, daar blijft door het vuur niets van over. De werken hebben de Heer niet kunnen behagen, want het zijn werken die niet tot eer van God hebben gestrekt. Omdat iemand gewoon niet de Heer heeft willen volgen. Nou, dat levert voor de eeuwigheid dan geen heerlijkheid of loon op. Maar in 1 Korinthe 3 staat dan, bijvoorbeeld in vers 12, en indien iemand op dit fundament, en dat is Christus, bouwt goud, zilver en kostelijke stenen, hout, hooi en stoppelen, eens iegelijks werk zal openbaar worden, want de dag zal het verklaren. De dag van het oordeel. Heet in hoofdstuk 4, de tijd dat de Heer zal komen, die dan de raadslagen der harten zal beoordelen. Wat zijn de motieven geweest van de mensen om de Heer wel of niet te volgen? Hij doorziet onze harten. En daar staat achter, want de dag zal het verklaren, terwijl het door vuur ontdekt wordt, en hoedanig eens iegelijks werk is, zal het vuur beproeven. Zo iemands werk blijft dat hij daarop gebouwd heeft, die zal loon ontvangen, maar zo iemands werk zal verbrand worden, die zal schade lijden. Maar zelf zal hij behouden worden, doch alzo door vuur. En dan zeggen we meestal erbij heen. Het vuur is over de werken gekomen, de persoon is behouden, maar heeft geen loon voor de werken. Maar hoe dan ook, dit is het beginsel van wat eigenlijk in Johannes ook staat. Wij hebben vrijmoedigheid in de dag van het oordeel wanneer we in de liefde blijven. Dat heet, wanneer hij geopenbaard zal worden, dan zal hij oordelen. Voor ons is dat bij de rechterstoel van Christus. En ook daar in dat gedeelte van 2 Korinthe 5 wordt gesproken over zo wij bekleed, overkleed en niet naakt bevonden zullen worden. Want als je naakt bevonden wordt, dan krijg je geen heerlijkheid, geen bekleding. Je wilt wel houden. Je krijgt van de Heer ook een ander lichaam natuurlijk, een eeuwig geestelijk lichaam. Maar er wordt dan geen individuele heerlijkheid aan toegevoegd als beeld van loon, kroon, lof, zegt het hier. En Petrus spreekt over lof, eer en heerlijkheid in de openbaring van de Heer Jezus Christus. Paulus zegt, ja, ik ben de Heer trouw geweest. Voorts is voor mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid die mij de Heere geven zal in die dag, als de rechtvaardige rechter. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning lief gehad hebben. Dus dat geldt voor iedere gelovige. Daar zie je weer, lief hebben, zijn verschijning lief gehad hebben. Nou, naar hem uitzien omdat hij komt, dat gaat gepaard met nu dienen. Precies wat 1 Thessalonicenzen 1 zegt in vers 9 en 10. Hè, dat wij bekeerd zijn van de afgoden om de levende en waarachtige God te dienen. En zijn zoon uit de hemelen te verwachten, staat er meteen achter. En in de praktijk is het ook zo, daar waar mensen wellicht wedergeboren geworden zijn. Maar de Heer niet dienen, dat die vaak ook helemaal niks van een eventuele komst van de Heer weten. Dat blijkt vaak wel. Maar het gaat gepaard. Men dient nu de Heer en men ziet uit naar zijn verschijning, naar zijn komst. En wij verwachten hem dus en hij zal ons dan beoordelen bij de rechterstoel van Christus. En dat houdt in dat wij dan van hem ook loon zullen ontvangen. Maar er is een andere kant en die kant is dat je niet beschaamd gemaakt zal worden. Dan heb je namelijk geen vrijmoedigheid. Ken je de gelijkenis van de ponden? Ja, uit Lucas 19. Die vertelde de Heer, terwijl men dacht dat het koninkrijk Gods terstond openbaar zou worden, vertelt de Heer een gelijkenis om aan te tonen dat het juist om het koninkrijk gaat dat verborgen zou zijn. Want gelijkenissen spreken over de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. En de Heer vertelt dan die gelijkenis en hij roept dan zijn 10 dienstknechten bij zich in de gelijkenis die Heer en geeft hen elk een pond en zegt doet handeling tot ik kom. En dan komt de Heer en dan roept hij hen ter verantwoording en de eerste komt bij hem en die zegt, vrijmoedig zeg ik er nu bij, zegt uw pond heeft 10 ponden daartoe gewonnen. Dus kennelijk zie je het resultaat van het dienen van de Heer nu dan pas. Want nu zien we lang niet altijd resultaat. Ja, misschien wel meestal niet. Maar de Heer werkt wel door ons heen. En dat goede werk gaat hij ook voortzetten tot die dag van Christus komt. Dat is die dag waar hierover gesproken wordt. De dag staat niet alleen voor oordeel, maar ook de dag van de Heer Jezus Christus. Daar zien we naar uit. Die wordt ook in 1 Korinthe 1 genoemd in vers 7 en 8. En dat houdt dus in dat er dan sprake is van het resultaat wat je ziet. En je staat vrijmoedig voor de Heer. Uw pond heeft 10 ponden daartoe gewonnen. Nou, en hij was in het minste getrouw geweest. En dan zegt hij, nou, wees heer over 10 steden. Dus hij krijgt heerschappij, koningschap. Een kroon, zou je zeggen. En de tweede komt en die heeft dan 5 daartoe gewonnen. En die krijgt heerschappij over 5 steden. Maar de derde van de 10, als voorbeeld, ja, die heeft het pond in een zweetdoek gelegd, want hij had vrees. Let eens op het volgende vers in Johannes 5, ik denk niet eens dat ik er aan toe kom, maar daar staat, als je vrees hebt, dan ben je niet volmaakt in de liefde. Want dan besef je ook wel dat je straks bij de Heer eigenlijk naakt kunt staan. En het houdt dus in dat die derde weliswaar wel behouden is, maar ja, hij heeft geen loon, hij heeft niks. Hij krijgt ook van de Heer niks. En dan sta je beschaamd. Dan sta je naakt voor de Heer. En dat is wat 1 Johannes 2 zei, dat wij niet beschaamd gemaakt worden in zijn toekomst. Dus we zouden in de liefde blijven. Wat Judas bijvoorbeeld in zijn brief zegt, is dat wij vooral in de liefde zouden blijven. Laten we dat maar eens lezen in Judas. Laatste Bijbelboek voor de openbaring. Hij omschrijft het met bewaren in de liefde Gods. Dus Judas vers 21. En daar staat bewaart u zelven in de liefde Gods. Nou, tot nog toe hadden we gelezen dat we de geboden van de Heer zouden bewaren. En het bewaren van de geboden is een uiting van liefde. En hier staat bewaart u zelven in de liefde Gods, verwachtende de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus ten eeuwigen leven. Dan wordt er aan het eeuwige leven wat je nu al hebt ook barmhartigheid toegevoegd. Dat wil zeggen dat je genade van de Heer ontvangt, namelijk lof, eer en heerlijkheid. Zoals Petrus dat erom schrijft, hè, dat we volkomenlijk zouden hopen op de genade die ons toegebracht wordt in de openbaring van de Heer Jezus Christus. En hij noemt dat lof, eer en heerlijkheid. Want barmhartigheid hadden ze al ontvangen. Ze waren kinderen Gods. En er staat in vers 2 ook, barmhartigheid en vrede en liefde zijn u vermenigvuldig. Het kan alleen maar toenemen als je het al hebt. En dat zegt iets over je wandel, maar je verwacht voor de toekomst ook barmhartigheid, genade, maar het heet ook loon. Omdat het feitelijk het resultaat is van wat de Heer door ons heeft kunnen doen. Het is zijn werk. Daarom zouden we onszelf bewaren in de liefde Gods. Ga even met je naar Thessalonicenzen. 1 Thessalonicenzen 2. Daar staat in vers 19. Want welke is onze hoop of blijdschap of kroon des roems? Zijt gij die ook niet voor onze Heer Jezus Christus in zijn toekomst? Want gij zijt onze heerlijkheid en blijdschap. De Thessalonicenzen waren gelovigen geworden op grond van de prediking van het evangelie door de apostel Paulus. Dat is dus het resultaat van zijn bediening. Maar de Heer werkte door hem heen. En hij zegt, nou, wat is nu straks onze hoop of blijdschap of kroon des roems? En dat ligt in de toekomst, want hoop is nu nog niet wat wij zien. Want dan is het geen hoop meer, zegt Romeinen 8. Maar wij verwachten met lijdzaamheid de aanstelling tot zoon bij de verlossing van ons lichaam. Dat is toekomst. En dan ontvangen we dus een kroon. Hij zegt, ik ontvang een kroon des roems. Waarom? Omdat jullie het bewijs zijn van het werk Gods door mij heen. Ik heb het evangelie mogen prediken. Jullie zijn het resultaat ervan, maar het is Gods werk door Paulus heen. En hij wordt er toch voor beloond. En hij noemt dat een kroon des roems in zijn toekomst. En Johannes 2 zei dat we niet beschaamd zouden worden gemaakt in zijn toekomst. Maar juist vrijmoedigheid zouden hebben. En dat begrip vrijmoedigheid heeft in de Bijbel een drieledige betekenis. Ook wat betreft dat wij vrijmoedigheid hebben, want dat zegt de Bijbel ronduit in Efeze 2, wij hebben de vrijmoedigheid en de toegang door het geloof van hem, staat er eigenlijk in de grondtekst. Zijn geloof ligt ten grondslag aan het feit dat wij die vrijmoedige toegang hebben tot de Vader door één geest, Efeze 2 en hoofdstuk 3. Die hebben wij dus. En wat de wandel betreft, hebben we ook vrijmoedigheid, want wij kunnen altijd met vrijmoedigheid naderen tot de troon der genade. En dat doen we tijdens ons leven als gelovigen. Opdat we barmhartigheid mogen vinden en genade vinden en ook geholpen te worden te bekwamer tijd. Dat is Hebreeën 4. Want we hebben een levende Heer, de Zoon Gods als hoge priester. En tot hem mogen we altijd naderen. In ons leven nu. Maar hier wordt het begrip vrijmoedigheid gebruikt in relatie tot de toekomst. Want wanneer hebben we vrijmoedigheid? Nou, in die dag van het oordeel. Oftewel, in zijn toekomst. Dan worden wij niet beschaamd gemaakt. Want we weten, in dit leven hebben wij als kinderen Gods de Heer lief gehad. En we zien misschien niet resultaten van onze dienst, maar de Heer weet wel wat wij hebben kunnen doen in zijn kracht. En hij zal ons daar op rechtvaardige wijze voor belonen. En zo zegt Paulus dan ook dat die kroon der rechtvaardigheid, die noemt hij hier een kroon des roems. Maar het is gewoon dat wat de Heer geeft aan de gelovige die trouw is geweest. Die hem heeft lief gehad en dus zijn woord heeft bewaard. En dan gaan we naar de Filippenzen brief. Filippenzen 2, daar staat in vers 15. Opdat gij moogt onberispelijk en oprecht zijn, kinderen God zijnde, onstraffelijk in het midden van een krom en verdraaid geslacht, onder welke gij schijnt als lichten in de wereld. Als lichtende sterren. En daar heb je het begrip licht. Wij dragen licht uit. Wij stralen licht uit in meerdere of mindere mate. Maar licht is nu eenmaal het woord Gods. Wat een lamp is voor onze voet en een licht op ons pad. Dat spreken wij ook. Daar mogen we van getuigen, want het staat er ook achter. Voorhoudende het woord des levens. Dat is hetzelfde als dat wij, zoals de Heer is, liefde in de wereld zouden zijn. Want als je het woord des levens voorhoudt, dan is dat de bedoeling dat men daardoor tot leven, tot bekering komt en het leven van de Heer ontvangt. Mij tot een roem tegen de dag van Christus, dat ik niet te vergeefs gelopen, noch te vergeefs gearbeid heb. Mij tot een roem. Hij noemde dat in 1 Thessalonicenzen 2 een kroon des roems. Hij zegt, jullie zijn mijn hoop, mijn blijdschap en mijn kroon des roems van de Thessalonicenzen. Hier zegt hij van de Filippenzen, als jullie de Heer volgen en, wat hier staat, onberispelijk en oprecht zijn te midden van een krom en verdraaid geslacht. Dus trouw zijn aan de Heer. En het woord des levens voorhouden aan die mensen die nog steeds tot dat kromme en verdraaide geslacht behoren. Dan zie je daardoor de uitwerking van Gods woord en geest in die gelovigen. Maar Paulus was wel degene die hen het woord voorhield. En dat hebben ze geloofd en dat heeft een uitwerking gehad, omdat ze geloofden. En dus werkt het mede ook tot het beloning van de dienst van Paulus. En hier heet dat dan mij tot een roem tegen de dag van Christus. En die term de dag van Christus komt dus overeen met de dag van het oordeel. Of in zijn toekomst. En dat houdt dus in dat op het moment dat wij allen als gelovigen bij de Heer zijn, na de opname van de gemeente, dat wij dan ook allen individueel door de Heer in onze levensloopbaan beoordeeld worden. En ik ga ervan uit, als je trouw bent aan de Heer, dat je dan ook vrijmoedigheid hebt. Want je hebt de Heer lief gehad en je hebt de Heer willen dienen en je weet dat Hij de kracht geeft om dat te doen. Ook al zie je niet altijd resultaat, de Heer weet wat Hij heeft kunnen doen. Wij zijn als gelovigen dus niet bezorgd over onze toekomst bij de Heer. Punt 1, we hebben eeuwig leven, dat verandert ook niet. Maar in de tweede plaats weten we dat zolang wij in dit leven nog zijn, naar de wil van God mogen leven en dat Hij dan een goed werk in ons doet. En dat hij dat voltooien zal tot die dag van Christus komt. En van ons wordt alleen maar verwacht dat we hem willen volgen en dienen. Dus hem liefhebben en dus zijn woord bewaren. En dan werkt dat woord vanzelf iets in ons uit hoor. Want het woord van God is levend en krachtig in zichzelf. En het is zaad en zaad gaat ontkiemen. Als die goede aarde valt tenminste. En dan brengt het vrucht voort. En dat is wat de Heer dan beoordelen zal bij de rechterstoel van Christus. En dat is wat ook in Johannes 4 feitelijk bedoelt. Dan hebben we vrijmoedigheid. Als we in de liefde blijven. Als de liefde van de Heer in ons leven werkzaam kan zijn. Dat is niet zo moeilijk. Je zegt tegen de Heer, hier is mijn leven. Wilt u het maar gebruiken, zodat het tot uw eer is. Of Paulus zou zeggen, ik bid u dan door de ontferming in God dat gij uw lichaam stelt tot een heilige, levende en Gode welgevallige offerande. Alsjeblieft, Heer, hier is mijn leven. En dat zingen we ook wel eens. Ik geef mijzelf aan u volkomen, maar besef wel wat je zegt. Hè? Het is een belofte die je aan de Heer doet. Hij heeft er ook recht op. Hij heeft ons gekocht met het dierbaar bloed van zijn zoon. Wij zijn zijn eigendom, maar hij dwingt ons nooit. Hij roept ons op vanuit alle liefde om hem te volgen. En hij stelt ons in de vrijheid, zodat we zelf verantwoordelijkheid dragen en die keuzes maken die tot eer van hem zijn. En die levensloopbaan, ja, die zal de Heer straks beoordelen. Dat is een rechtvaardige rechter, dus je krijgt altijd dat wat je toekomt. Daar hoef je geen zorgen over te maken. Dus wij hebben vrijmoedigheid en of het nou 10 ponden erbij of 5, dat zijn maar voorbeelden. Het aantal is niet het belangrijkste zozeer. Het gaat erom dat de Heer dat woord wat hij ons heeft toevertrouwd, dat dat een uitwerking heeft in onze levens. Persoonlijk, naar anderen toe en dat het is tot eer van onze Heer. En dat zal hij dan beoordelen. Dus wij mogen als gelovigen er met vrijmoedigheid naar uitzien, zou ik zeggen. En mocht het anders zijn, dan zou ik zeggen, begin dan nu maar. Dan heeft de Heer nog wat aan je leven. Ja, want als iemand op zijn sterfbed tot geloof komt, wat dan? Ja, dan heeft hij heel weinig tijd gehad om de Heer te dienen. Maar is wel behouden. Maar zolang je hier bent, in het vlees, zouden we leven naar de wil van God. En laat hem dus dat goede werk wat in ons begonnen is, dan voortzetten. Stel je daartoe beschikbaar. Dan hoef je absoluut geen zorgen te maken over je toekomst en over de heerlijkheid die ons beloofd is. Laten we de Heer daarvoor danken.